Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidewee. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Bernd-Jan Gosseling.
Vandaag hebben we Vrouwtje de Lange voor ons. En ik wil met haar een gesprek beginnen over, zoals jullie al weten, we jagen naar God kennen en Hem bekendmaken. En daarin, hoe leidt de Heilige Geest haar leven? Maar je moet eventjes wat weten over Vrouwtje. Een vrouw die volop gaat voor, hoe breng ik een verschil of hoe kan ik iets doen in de wereld daar waar onrecht is. Een van de manieren hoe ze dat heeft proberen te doen is door met boeken bezig te zijn. Voice for the Voiceless is een ervan. With His Eyes was een ander boekje. Ook proberen door vrouwen bij elkaar te brengen met Lives Love Life. En dat allemaal is begonnen op een moment toen ze Jeugd met een Opdracht instapte met 4K. Dat is een project waarin ze proberen alle landen onder te verdelen in groepen en daarin te kijken waar is het evangelie wel en waar niet. En nou, daar is vast nog meer over te vertellen. En toen ik nadacht over Vrouwtje, moest ik ook nadenken over een Bijbelgedeelte en daar wilde ik even beginnen. En dat is in Handelingen 3 heb je op een gegeven moment Petrus en Johannes die gaan naar de tempel. En daar zit een man en die is al heel lang melaats, die kon al heel lang niet lopen. Dan staat er in vers 3, de man die zag Petrus en Johannes aankomen en hij vroeg hun om geld. Petrus en Johannes keken naar de man en zeiden, kijk ons aan. En dat deed de man, want hij dacht dat hij misschien iets zou krijgen. Maar Petrus zei, ik heb geen goud of zilver voor je, maar wat ik je wel kan geven is iets anders. En toen zei hij, namens Jezus Christus uit Nazareth zeg ik je, sta op en loop. Daarna pakte Petrus de man bij zijn rechterhand en trok hem overeind. En meteen kreeg de man kracht in zijn voeten en benen. En hij sprong op en begon te lopen. Nou, waarom dit stukje? Wat ik zo bijzonder vind, Vrouwtje. Ik vind jou iemand die zegt, goud en zilver heb ik niet. Ik ben niet overal het allerbeste in. Maar wat ik heb, Heer, dat geef ik u. En dat kunt u gebruiken. En dat zie het je. En daarom wilde ik je heel graag in de podcast hebben. Dus ik zou je eigenlijk willen vragen, hoe is jouw reis begonnen bij Jeugd met een Opdracht?
Die is begonnen op het moment dat ik op de PABO zat. Ik zat in het derde jaar van de PABO en ik raakte overspannen. Het was een heel belangrijk moment voor mij, omdat ik toen leerde. Vroeger was ik heel verlegen. Mensen die me nu kennen, die geloven het niet. Maar ik was mensenschuw, faalangstig en hele rattenplan. Maar ik ben van binnen ook een vechter. Dus ik heb me door allerlei dingen heen gevochten. En nu raakte ik overspannen en was mijn allereerste les. Ik kan het toch niet alleen. Ik heb God echt nodig. Dus dat was in die zin een keerpunt voor mij om toch meer te gaan ontdekken over wie God is. En zo belandde ik hier bij Jeugd met Opdracht Heidebeek voor een DTS. Dat was eigenlijk de eerste stap richting Jeugd met Opdracht. Ik had er nooit van gehoord. Ik kwam eigenlijk een paar keer precies hetzelfde advertentietje tegen in een tijdschrift. En bij de derde keer dacht ik, nou heer, misschien is het wel van u. Omdat ik het boek niet gelezen heb van Lauren Cunningham. Dus toen ben ik eens gaan kijken op internet. En toen dacht ik, nou, laat ik dat eens gaan doen. Na mijn DTS dacht ik, hard, ik heb heel veel geleerd. Nu ga ik mooi weer terug naar de plek waar ik vandaan kom en daar ga ik evangeliseren. En ik ga niet op een hutje op de hei, op Heidebeek zitten. Maar dat liep toch weer anders. Op een gegeven moment had ik mijn opleiding afgemaakt en ik zat in het leiderschapsteam van een jeugdkerk. En toen ontmoette ik Dick Brouwer, omdat er iemand van het vier werd uitgezonden. En die sprak ik over 4K. En plotseling werd ik soort van verliefd van binnen op het idee dat ik hier zou gaan werken aan dat project. Toen dacht ik, dat moet wel van de Heer zijn, want ik heb gezegd, dat wil ik nooit doen. En zo kwam ik eigenlijk op Heidebeek terecht.
En goed, je bent dus in 4K. Kun jij eventjes, zeg maar, ik heb natuurlijk net heel beknopt, maar je voelde dat God je daar naartoe trok.
Ja, het heeft natuurlijk met het evangelie te maken dat je denkt, het evangelie moet overal komen. Dus die drang zat er al. Dus ik wilde dat aan jongeren vertellen. En dat 4K heeft, dat staat voor het getal 4000. Ik weet inmiddels niet meer hoeveel landen er in de wereld zijn. Maar het is heel makkelijk om te zeggen, hey, we hebben dat land bereikt, want daar zit een team. Maar of je nou met een team in Nederland zit, of China, of in India, dat is natuurlijk een totaal ander verschil. Dus 4K, die visie of dat project, is gaan kijken naar, als er nou maximaal 3 miljoen inwoners in een bepaald geografisch gebied zitten, hoeveel gebieden, natuur of de al bestaande geografische gebieden, komen we dan uit? Zodat we veel strategischer zending kunnen bedrijven en veel beter kunnen zien welke plekken nog onbereikt zijn. En toen kwamen ze dus eigenlijk op zo'n 4000 stukjes wereld. Nederland heeft 12 zones, de 12 provinciën.
Ja, ja.
En wij focusten dus op Nederland en dat leek me een heel goed idee.
Ja, na een tijdje merkte je dat God je daarvan losweekte. En toen ben je andere dingen gaan doen.
Ja, gek genoeg gebeurde in een stafmeeting. Toen liet ze een film zien over Hakani. Er is een meisje in een Braziliaanse indianenstam met een verstandelijke en fysieke beperking. En zij werd in die film levend begraven. Het was mij niet helemaal duidelijk of het nu echt was of niet echt was. Maar dat is het moment dat God mij heel diep aanraakte zonder dat ik het door had. Want ik werd ontzettend kwaad. Eigenlijk op het leiderschapsteam. Omdat ze me niet gewaarschuwd hadden dat ik naar zoiets walgelijks zou gaan kijken. Want je zag dat meisje begraven worden. Die kreeg nog een tik tegen de kop aan. Het was echt heel naar. En daarna ben ik naar een van de leiders gegaan en heb ik ook gezegd van ja, weet je kan niet zomaar dit bij mensen in de schoot werpen, zoiets. En we moesten ook bidden en ik dacht, ik kan niet bidden, ik kan alleen maar janken en het uitschreeuwen naar God, waarom die zulke soort dingen toelaat. Nou, die persoon die zei tegen mij van joh, misschien wil God iets tegen je zeggen hierover. En toen dacht ik, God wil helemaal niks zeggen, dit is gewoon zo klaar als een klontje. Dit is gewoon erg en ja, je moet mensen waarschuwen voordat je dit laat zien. Later dacht ik, of toen ontdekte ik dat niet iedereen op die manier erop reageert zoals ik. Dat ik daar een boosheid over ervaar en dat ik daar wat aan wil doen. En ja, om dat verder handen en voeten te geven. Op dat moment kon dat ook niet, want ik was daar totaal niet mee bezig. Pas later toen ik bij een andere conferentie was, toen zag ik die film weer en ook de mensen die daarachter zaten. En toen kwam dus het boekje van Voice for the Voiceless in beeld. En werd de uitdaging neergelegd bij de mensen die daar waren. Zo van, joh, wil je het in je eigen taal vertalen? Nou, toen dacht ik, dit kan ik. Het gaat me vast lukken om een vertaler te vinden. En om dat dan in Nederland in het Nederlands uit te geven. En de uitgave van dat boekje is het keerpunt geweest voor mij richting hulpverlening, Mercy Ministries en Justice. Dus
Maar goed, je vertelt nu je hebt een film gekeken en je hebt toen, je werd er door geraakt, later kwam het dus nog een keer terug. Kun je dan ook voor jezelf zeggen dat je gewoon merkt van, hey God, die duwde me die richting op, dat je bij wijze van spreken zag van, goh, hey, er gingen deuren open richting die kant, hey, zei, ik moest een vertaler vinden of...
Nou, op dat moment niet. Dus toen ik die film zag, had ik dat niet door. Dat was achteraf, zeg ik, ja, God, die heeft dat heel erg gebruikt om... Dat voor mij, dat verhaal voor mij de trigger is geweest voor van alles. En dat maakte bepaalde gevoelens in mij los, die blijkbaar alleen bij mij loskomen als het om deze dingen gaat, die mij motiveren en activeren. Het vertalen van dat boekje is het volgende keerpunt geweest. Het eerste keerpunt is voor mij heel sterk, dus dat ik overspannen werd tijdens mijn studie. En een volgend keerpunt kwam tijdens dat boekje, want dat gebed, het was een gebedsboekje met 30 onderwerpen van onrecht. En elke gebedsdag bestond uit een foto, wat statistieken, een verhaal, wat gebedspunten en wat je zou kunnen doen. Nou, die statistieken, dat was een beetje een probleem, want die moest ik allemaal weer up-to-date krijgen en ook aanpassen aan de Nederlandse context. Dus hier op Heidebeek dacht ik, nou, dan kan ik hier dat onderzoek gaan doen. Maar er zit hier heel goed, hele goede bescherming ook op de computers. Dus om zomaar op zoek te gaan naar statistieken rondom bijvoorbeeld kinderprostitutie, dan krijg je gewoon error, access denied. Dus dat schoot niet op. Toen was er een andere collega uit Groningen, Die zei van, joh, je kan anders wel bij ons komen. En dan kan je bij ons op zolder een paar weken of een weekje werken. En dan misschien dat het dan wel lukt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik dacht, nou, dat varkentje ga ik eens even wassen. Ik had 7 dagen om 30 dagen van onrecht of 30 vormen van onrecht daar onderzoek naar te doen. Dat is gelukt. Maar ik heb mezelf ook soort van getraumatiseerd op dat moment. Omdat ik toen van al het gruwelijks wat er maar bestaat in de wereld, daar las ik statistieken over, daar zag ik video's over, daar zag ik beelden van. En nou ja, ik heb maar een fractie uiteindelijk voor het boekje kunnen gebruiken. Maar de rest had ik allemaal wel gezien. En op dat, toen ik dat onderzoek deed, had ik het niet door. Maar nadat het boekje uiteindelijk uit was gekomen, toen ontstond er een stukje rust. En toen ben ik enorm neergeknald weer eigenlijk. Waardoor ik weer thuis zat. Omdat ik niet meer naar de radio kon luisteren zonder een statistiek of een getal te koppelen aan een statistiek of bepaalde woorden aan beelden die ik gezien had. En los daarvan kwam ik in een ook even met een crisis met God op 2 manieren. Aan de ene kant dat ik dacht, Heer, nu zit ik hier weer. Ik ben al eens overspannen geweest. Dat is gewoon iets wat je iemand niet toewenst. Nu kijk ik er overigens anders naartoe, maar dat kan ik straks nog wel vertellen. Dus ik zit hier weer, ik kan niks. Ik moet dit verwerken. Maar ook de vraag, Heer, hoe kan dit gebeuren? Zo vaak dat het niet gaat. Weet je, als je leest over een verkrachting van een kindje, dat gaat niet dat om één kindje, maar het gaat elke keer om miljoenen kinderen. Nou is dat ook misschien wel een van de dingen die ik het meest erg vind, dus dat wat de kinderen wordt aangedaan. En hoe zit dat dan? God is liefde, hoe kan dat? Nou, het eerste, Heer, nu zit ik hier weer, was heel bijzonder. Ik zat in de keuken en ik zat soort van ook wel te mopperen en de radio die stond aan. En God die spreekt op zijn tijd tegen mij door seculiere muziek. En het was Paul de Leeuw en die zong. En ik ervoer echt Gods stem. En ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Toen dacht ik, nee Heer, ik zit niet te wachten op een vriendelijk woord van u. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Nou, ik brak totaal. En toen dacht ik, ja, hij heeft me lief. En vervolgens, ook al doe je helemaal niets. Nou, en dan ben je in één keer zo geliefd. Ik heb je lief, ook al doe je helemaal niets. Dat is het ene deel. Maar ja, toen zat ik er ook nog mee. Ja, Heer, wie bent u? Want u bent liefde, maar hoe, u hebt mij lief. Oké, maar hoe zit dat dan met die anderen? En had u me niet kunnen beschermen? Met name de vraag ook zo van, ja, had u me niet kunnen beschermen dat dit me niet een tweede keer was overkomen? Toen liet hij me een beeld zien hoe de engelen mij in die week eigenlijk beschermd hebben. En hoe het met mij nog veel slechter, hoe ik er veel slechter aan toe had kunnen zijn eigenlijk. Ik dacht, dat ik toen dus ontdekte van, ja, maar God was er juist. Juist op dat moment dat ik met dat werk bezig was, toen was hij er echt. En zijn engelen hebben continu om me heen gestaan. En ook nu, op dit moment dat ik worstel met hem, werd het me heel duidelijk dat hij er echt was. En toen ben ik natuurlijk een goede worsteling met God ook aangegaan. En ontdekte ik ook dat ik niet moest zeggen van, ja, Heer, bent u? Of, nee, ik ontdekte 2 dingen. Ik ontdekte dat ik met name over God wist. En niet zozeer dat ik hem echt diep persoonlijk kende op al die aspecten van wie God is. Dus mensen, jij hebt net mensen iets verteld over mij en nu weten ze iets over mij, maar ze kennen mij nog niet echt. Dus als ik zo meteen iets doms zeg, dan vinden ze me misschien ook wel een beetje dom. Jij kent mij, dus jij zult bepaalde dingen van mij ook op een bepaalde manier interpreteren. Nou, dat ontdekte ik eigenlijk ook over God. Van, ja, Heer, ik weet dat u liefde bent, maar ik moet inhoud gaan geven aan die liefde. Ik weet dat u de beschermer bent, maar ik moet u gaan onderzoeken op wat dat precies betekent. Ik weet dat u trouw bent, maar hoe ziet dat eruit? En dat kwam ook eigenlijk door een collega die zei tegen mij van, ja, je moet je richten op God. En dat ik dacht, ja, maar richten op God, hoe doe je dat dan? Wat ben ik dan aan het doen? Hoe zoek ik zijn nabijheid in deze situatie? Dus toen ontdekte ik ook dat we heel veel christelijk jargon hebben. En dat klinkt heel simpel, maar in de praktijk weten we eigenlijk helemaal niet zo goed wat we moeten doen. Omdat we wel over God weten, maar hem niet per se kennen. En op zoek gaan naar de inhoud van de woorden, van de omschrijving. En zelf de ervaring gaan opbouwen, zodat we hem ook werkelijk kunnen vertrouwen en zeker kunnen weten dat wat hij zegt, wie die is, dat hij dat ook werkelijk is. Nou, dat is een deel. En wat ik ook wat mij heel erg aanspreekt, wat ik toen ook ontdekte van God, is dat God de Heere der Heerscharen is. God van het leger. Dat God niet die passieve God is, maar dat hij actief is. Dus juist als we het hebben over al die onderwerpen van onrecht, dan kunnen we zeggen van, hey, hij is er en hij is actief aan het vechten. En dat is de waarheid. En ik kan het nu zeggen, en nu weet jij, weet ik, we weten over God, maar om hem echt te gaan ontdekken over wat dat precies is, ja, daar zijn we denk ik als christenen toe geroepen, zo van, hey, hoe krijgen we daar nou inhoud aan en dat God daarin groter en krachtiger en weet ik het wat wordt. En dat heeft weer zijn effect op allerlei vervolgstappen in wat je doet, want je gaat geloof krijgen in zo van, hey, wat ik ook doe. Ik dien een machtige God, want ik heb hem leren kennen als een machtige God. En ik heb hem ontdekt, ik heb hem werkelijk ontdekt. En dan is er nog van alles te ontdekken wat ik niet weet.
Hmm. Je zegt eigenlijk, die waarheid van God moet zo waar worden. En eigenlijk al onze vertroebelingen moeten eigenlijk voor onze ogen weg worden. Zodat we dat zijn trouw steeds meer kunnen zien en herkennen.
En het is een levenslang proces, denk ik. Dus het is. Dus het is niet. En dat is ook het lastige. Want je zou zo graag willen dat het van de ene op de andere dag, dat je denkt van, en nu snap ik uw liefde. Maar dat is niet zo. En nu snap ik wat het betekent dat u bij me bent. Nee, daar moet je ervaring mee opdoen. En het gekke is eigenlijk dat je door moeilijke dingen heen moet gaan om die ervaring op te doen. Dus je bent dankbaar in je gelukkige momenten. Maar ook dat moet je leren. Zo van, hey, naar wie ben ik werkelijk dankbaar? En het is niet door mijzelf gecreëerd. Het is echt gegeven. En hoe meer ellende je eigenlijk ziet, hoe meer je ontdekt hoezeer alles gegeven is en hoe dankbaar je kan zijn.
Dankjewel trouwens voor hoe kwetsbaar je er bent. Want het zijn natuurlijk wel echt mega dingen die je gezien hebt voor ogen. En waar je dan aan wat wil doen. Maar eigenlijk gaat het hele proces door jou heen, wat je net vertelde. En op een gegeven moment komt er bij jou een idee om te zeggen, ik wil meer vrouwen in actie krijgen. En kun je daar zo vertellen hoe dat begonnen is? Dat je gewoon zegt van, goh, wat je zat in je eentjes, of in ieder geval met voice of the voice, en in één keer krijg je dus ideeën om te zeggen.
Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Ik denk door dat hele proces wat ik je net verteld heb, is wel dat mijn geloof daardoor groeide. En dat ik daarna wel zoiets had van, en ik ben nu niet meer dezelfde. Ik heb nu dingen over God geleerd en ik kan nu dingen zeggen en ik weet nu dingen en daar wil ik wat mee. Dus ik kan niet meer stilzitten. Dus ik ben van binnen een doener en wel op zoek elke keer van, maar hey, wat kan ik doen? Wat ligt er dus in, je zei het net ook, wat ligt er binnen mijn mogelijkheden, wat ik kan doen? Nou, waar ben ik goed in? Ik ben goed in vrouw zijn. Ik denk dat ik, ook daarin dat de mensen die mij kennen zullen zeggen dat ik op en top een vrouw ben. En ik denk ook dat ik daarin wat te bieden heb, voel me bevestigd door God als vrouw. En heel veel onrecht vindt plaats bij vrouwen. Dus vrouwen lopen in zijn algemeenheid gewoon meer risico. Dus mijn netwerk is vrouwen. Dus ik denk, dus dat was gewoon een logische stap. Zo ben ik denk ik met heel veel dingen elke keer aan de slag gegaan, ze van, ja, wat is logisch? Wat lukt me? En dan zien waar ik eindig. Niet al te hard nadenken.
Dat kun je eens zeggen, want ik denk, dit is echt 100%, daarom vind ik die Bijbeltekst op bij je passen. Dat gewoon, wat ik heb, geef ik u.
Ja.
En dat is iets wat ik je telkens zie doen, en dat vind ik zo bijzonder, dat je telkens weer iets oppakt. Bijvoorbeeld, je hebt het naaiproject, Lips Love Life. Dat is een van de dingen. En op momenteel ben je natuurlijk hartstikke druk samen met je man met het India adoptieplan.
Ja.
Maar ik zou graag even vertellen eens een verhaal waarin je hebt geprobeerd Gods hart wakker te maken bij bij anderen om te zeggen van, goh, we kunnen een verschil maken. En dat je hebt gezien dat door de dingen die je doet, dat mensen zijn gaan opstaan.
Dat ik mensen wakker kan maken, omdat God me ergens wakker geschud heeft. En dat is op het gebied van de liefde. Liefde voor mensen. Ik kan intens mensen lief hebben. Ik heb heel veel eigenschappen, misschien wel niet, of positieve eigenschappen. Maar dingen kunnen mij heel diep raken. Ik denk dat ik daar goed over kan vertellen. En dat God dat gebruikt. En daardoor lukt het me om mensen te activeren, omdat ze dat ook voelen. En dus naast de liefde denk ik ook dat ik groei in Gods grootheid zien en mensen daar ook op te wijzen. Want een van de allereerste dingen, denk ik, die ik hier ook aan studenten onderwees, of die mijzelf hielpen, zo van, hey, als ik ga bidden, heel vaak dat dingen overweldigend zijn. Maar waar heb ik dan geloof voor? Dus stel dat ik nu voor een gigantische problematiek ga bidden als kinderprostitutie. Hoe heerlijk is het om dan bijvoorbeeld te bedenken van, Heer, ik ga nu bidden en ik geloof dat mijn gebed ervoor gaat zorgen dat één kind uit de prostitutie raakt. Ik heb niet geloof voor veel, ik heb er niet geloof voor al die miljoenen. Maar ik geloof wel dat mijn gebed, mijn eenvoudige gebed, één kind. Dus mijn kracht ligt misschien dus dan ook inderdaad in het eenvoudige. Zo, kijk naar wat je kunt. En daartoe daagt God me misschien ook wel uit. Maar wat betreft die liefde, dat is misschien nog wel een leuk verhaal om te vertellen. Want tijdens de DTS is de één ding wat er voor mij uitsprong. Ik ben heel veel verhuisd als kind, want ik ben een domineeskind. Dat betekent dat ik heel vaak vrienden achter me heb moeten laten. Tijdens de DTS was de week van relaties en het boeide me enorm. En op een of andere manier had ik het idee van, ja, maar klopt iets niet bij mij. Ergens is er iets mis. Of iets een beetje stuk gegaan, maar ik wist niet wat dat was. Dus ik heb een gesprek toen aangevraagd met de spreekster. En ik ging met haar praten en ze had binnen no time de vinger op de zere plek. Ik begon te huilen en ik ging huilen vanwege het feit dat ik mensen achter me heb moeten laten. En dat had ik niet bewust weggestopt, maar die pijn, er zat dus blijkbaar pijn. En de opdracht die ze me gaf was, je moet nu echt vrienden gaan maken en liefde gaan voelen. Je moet eigenlijk weer durven om mensen lief te hebben. Nou, dat is denk ik een genezing of een wonder wat God in mijn leven op dat moment daarmee aan de slag is gegaan. Het voelde heel onwennig om vrienden te maken. Heel, ja, misschien gek, maar om echte vrienden te maken. Dus ik kon wel kletsen met mensen en daar een leuke relatie mee opbouwen. Maar om echt van mensen te houden, dat durfde ik eigenlijk niet meer. Maar in die weken heb ik geleerd van, de liefde is zo'n groot geschenk, dat de pijn die daaruit voortkomt, als je het afscheid moet nemen of als het op een of andere manier stuk gaat, dat het het waard is. De liefde is altijd mooier dan de pijn. Dus mensen liefhebben is een groot geschenk wat God ons geeft. En het is heel makkelijk om jezelf te gaan beschermen, want mensen verdwijnen of ze kunnen je kwetsen. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook verstandig om jezelf te beschermen. Maar het is niet verstandig om jezelf vervolgens tegen allerlei vormen van relatie of liefde voor mensen te beschermen. Als ik foto's zie van mensen nu, hè, die in situaties leven, of foto's van mensen die, ja, waar een verschrikkelijk verhaal achter schuilt, dan gaat dat mij gewoon recht naar mijn hart. Ik laat dat niet altijd doen, want anders zou het leven natuurlijk niet te doen zijn. Maar als ik daar wel de tijd voor neem en de rust voor neem, en soms doet God dat natuurlijk, dan gaat dat recht naar mijn hart. En gaat dat zeer doen. Maar ik denk, omdat ik me dan op een of andere manier kan verbinden, ik wil niet te pretentieus zijn, want ik ben natuurlijk niet God en Gods liefde is totaal anders dan de mijne. Maar dat gevoel, dat spoort mij gewoon heel erg aan. En ik denk ook wel dat het me lukt om mensen, andere mensen dus te laten zien van hoe geliefd die mensen zijn, hoe gekoesterd ze zijn door God, hoe ze gemaakt zijn door God. En om dan te vertellen, hè, neem een babytje, laten we het echt even gewoon een gruwelijk verhaal nemen. Een van de meest gruwelijke dingen vind ik bijvoorbeeld de op maat gemaakte pornografie. Dus iemand gaat achter zijn laptop zitten en die gaat van achter zijn laptop aanwijzingen geven over hoe een kind misbruikt moet worden. En dan te bedenken, God die heeft dat kind gemaakt. God die heeft het kind bedacht. Dan kan je maar twee dingen doen, volgens mij. Of gewoon keihard in actie komen, of stoppen met in God geloven. Dus of zeggen, Heer, u bent degene die hier ondanks dat echt iets aan doet, of u bestaat niet. Ik heb respect voor degene die zegt, het bestaat niet. Een goedkoop antwoord doet geen recht aan wie God is. Het is Gods wil, doet geen recht aan wie God is. Maar we doen God wel recht als we zeggen, hij is inderdaad groot en machtig, en dat we dat hele grotere verhaal verder kunnen vertellen. En als we ook als christenen gaan geloven, als wij zeggen, hey, die opstandingskracht, die leeft in ons door die geest, dat is echt waar, geloven we dat echt? Dan ga dan eens als een malle aan de slag. Wie zijn wij dat we niks doen? Dat kan toch niet? Nou ja, dat is denk ik een beetje hoe mijn passie werkt. Ja. Maar niet iedereen heeft dat automatisch. Nou, en dat is misschien mijn stukje wat ik te geven heb. En een ander kan weer wat anders.
Ja, ik moet zeggen, ik vind het daar echt pittig om te horen. Maar hoe zie je dat God jou eigenlijk dwars door alles heen leidt naar het volgende? Waar ben je nu mee bezig?
Ik ben op dit moment bezig met het India adoptieplan. Daar ondersteunen we allerlei werkers in India, Nepal en Bangladesh. En we hebben het NAI-project, dat maakt uitwasbaar maandverband voor vrouwen in India die anders niks hebben tijdens de menstruatie. En hoe ik zie dat God dingen leidt. Ik denk, ook dit is op mijn pad gekomen, met name het India adoptieplan. Kijk, mijn man en ik raakten op een gegeven moment betrokken bij India. En het leek ons een goed idee om bij het, nadat we daar een aantal maanden ook waren geweest, zeiden van, nou, we willen het India adoptieplan, dat is zo'n mooi project, zo'n mooie stichting. Daar willen we graag bij betrokken zijn, want er zijn heel veel mensen in India die fantastisch werk doen. Die dus werken eigenlijk met de allerarmsten die allerlei dingen meemaken. En we kunnen het meest strategisch bezig zijn als we hen gaan helpen. Nou, op dat moment was Bart Doornweert er nog. Hij leidde die stichting, heeft dat 25 jaar geleden opgezet. Maar het bleek al vrij vlot eigenlijk zeer ernstig ziek was en op sterven lag. En wij er middenin zaten om alles over te nemen. Het NAI-project draaide ook bijna een jaar. Ik had het ontzettend druk. En ik wilde het goed doen. En ik wil nog even herinneren aan, dus het eerste keerpunt was, ik kan het niet. En het tweede was, ik heb je lief en ik ben bij je. En beide, weet je, ik kan het niet, is heel duidelijk. Je kan het in je eentje willen, maar je hebt God echt nodig. Mm. En de tweede keerpunt was van, hij heeft mij werkelijk lief. En zoals hij mij lief heeft, heeft hij ook de ander lief. En hoe groot is God? En we gaan in die kracht van God. Dat zijn twee proceslijnen. En anderhalf jaar geleden was de stress enorm. En er gebeurden nog wat andere dingen. En ik brak. Ik brak voor de derde keer. En verwacht, onverwacht, ik voelde het al wel aankomen dat het stress te hoog zat. En dat ik wat aanpassingen moest maken. Maar het was één dingetje en ik weet nog dat ik in de woonkamer zat en ik zei tegen Michel, mijn man, ik zeg, wil je me vasthouden? En het ging helemaal mis, ik begon te schudden. Ik begon echt fysiek te schudden. Ik begon enorm te huilen, te gieren en ik kon het niet stoppen. Ik kon mijn lijf niet stoppen. Op een gegeven moment dacht ik, nou, het gaat wel ietsje beter. Dus we gingen samen op de bank zitten en ik begon weer opnieuw te schudden. Alle stress, alle spanning moest er allemaal uit. En weer huilen. Maar het was zo bijzonder. Het was heel naar en het was bijzonder tegelijk. Want tegelijkertijd was ik in mijn geest, heb ik me nog nooit zo geliefd gevoeld. Het was, en ik heb het daarna nooit meer gehad. Ik vermoed dat andere mensen het ook wel eens gehad hebben, maar ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Het was alsof mijn geest, ik lag bij Michel in de armen En mijn geest lag in de armen van God. En God die zei weer, ik heb je lief. Terwijl het totaal misging met me. En ik had niet het gevoel alsof ik aan het falen was. Ik kreeg alleen maar complimentjes van hem. Dat ik soort van zo hard aan het werk. Dus in mijn geest was complete rust. Terwijl mijn lichaam en ziel totaal gevloerd waren. Mijn lichaam en ziel moesten genezen, moesten tijd nemen voor rust en herstel. Maar mijn geest is nog nooit in mijn leven zo goed geweest als toen. Die ervaring helpt mij nu, ook als het gaat om onrecht. Er is een verschil tussen je geest waar God leeft. Daarom is die tekst ook zo super mooi die je net gelezen hebt. Want die tekst zegt zo van, hey, ik heb je niks fysieks te geven, maar wel iets geestelijks. En dat geestelijke overstijgt het fysieke. En dat geestelijke hebben we altijd te bieden. Altijd. Waar je ook zit, dat geestelijke, dat hebben we altijd te bieden. En dat moeten we zo enorm op waarde schatten. We kunnen miljonair zijn en dat is heel behulpzaam. Maar dat geestelijke, dat staat echt bovenaan. Als we het hebben dus over dat onrecht en al die verschrikkelijke dingen. God is geest en daarin ligt zijn totale overwinning. Dus het maakt niet uit wat je lichaam en je ziel en je emoties en zo, wat daar allemaal gebeurt. Dat is echt heel naar. Maar dat kan dus naast elkaar bestaan. Dat je enorm verdrietig bent en teleurgesteld en gekwetst en de hele rattenplan. En tegelijkertijd in je geest weet, maar ik ben geliefd en ik heb niet gefaald. En God is wederom bij mij. Hij is werkelijk bij mij en er is leven in mij. Ondanks dat je fysiek wederom niks kunt presteren. Nou, en denk dan eens na over al die onderwerpen van onrecht. Of allerlei situaties die er in Nederland en in andere landen zijn. Dan is dus dat geestelijke, dat God, dat is ons allergrootste geschenk. Waarvan we het recht als christen niet hebben om dat voor onszelf te houden. En als ik daarmee mensen kan inspireren en kan motiveren en bekrachtigen en kan zeggen van joh, kijk niet naar je omstandigheden, maar kijk naar wie God is. Kijk hoe groot Hij is. Kijk dat Hij de liefde is. Leer Hem kennen als die God van het leger. Leer Hem kennen op al die punten. En kijk daarnaar. En elke keer als je gaat bidden voor iets, bedenk dan dat God het onmogelijke daar kan doen. Dus wij snappen er niks van, maar Hij kan het. En onze gebeden, die doen ertoe. En alles wat we doen bij onze profetische daden, weet je, we moeten het misschien ook niet beperken tot bidden. Op het NAI-project denk ik heel vaak van elke keer dat iemand erachter die naaimachine zit, dat is ook lofprijs. Dat is ook aanbidding. Dat is ook vertrouwen in God dat Hij dingen kan doen die wij niet voor mogelijk houden. Wat mij betreft is ons werk dat. Nu zit ik veel achter de computer, veel administratief werk en ik kan het nog wel eens bagatelliseren. Terwijl God dan weer tegen mij zegt, nee, dat is jouw lofprijs. En denk ik, ja, dit is elke keer, dit is mijn opstijgende gebed. En elke tik, Heer, laat het een tik zijn in uw koninkrijk. Laat het, ik wil het allemaal aan u toewijden, dat het gaat worden. En natuurlijk gaat dat ook regelmatig mis, maar Gods grootheid, elke keer daar naartoe, Hij is het. Hij is degene die door me heen werkt. Ik ben maar zwak en ik ben maar klein en het is allemaal, het stelt niet veel voor. Maar Hij kan er iets doorheen doen en dat maakt het leven met God bijzonder.
Ik moet zeggen dat ik vind het boeiend hoe je het zegt. Is dat als je God leert kennen vanuit Gods geest, heet dan je lichaam en je ziel, die doen er even niet toe. Zeg maar, ze doen er toe. Maar als je je ogen op Hem houdt, en toen je dat vertelde, toen dacht ik, maar dat is volgens mij ook de enige basis om hoop te houden.
Ja.
Want als Hij degene is waar je naar terug kunt keren, kun je ergens uitklimmen. Als je hem lager hebt,
ja,
blijft het alleen maar negatief.
Ja.
Boeiend. Ook wel pittig onderwerp, maar dat wist ik. en ik denk natuurlijk ook wel, wat je zegt, is natuurlijk, jij zit nu veel administratief te doen, maar ik denk ook wel een van de simpele manieren om gehoorzaam te geven, om iets te doen aan onrecht, is om te geven. Ik ben zelf ook veel in India geweest en ik heb heel veel Indiërs gesproken die onderhouden worden door India Adoptieplan. En daar denk ik dat je ontzettend mooi werk doet. En ik denk iedereen die geeft, ondersteunt mensen die een verschil maken. Ja. En ik denk, daarin is geven bijvoorbeeld ook belangrijk. Mensen die bidden. Mijn laatste vraag is, Frauke, jij bent door God geraakt om te zeggen, Heer, ik wil mijn handen uit de mouwen steken en ik wil gewoon gehoorzaam zijn.
Ja.
Wat zou je mensen adviseren die eigenlijk zeggen van, goh, ik zie onrecht, maar ik weet niet wat, hoe moeten ze beginnen?
Ik krijg de vraag, denk ik wel regelmatig. Ik denk, als je niet goed weet waar je moet beginnen, dat je te groot denkt. Dus begin klein. Begin met dat wat behapbaar is. Denk niet dat je alles moet oplossen of dat je een groot ding moet doen. Maar ga kijken, wat ligt gewoon logischerwijs binnen je mogelijkheden. Maak het niet te ingewikkeld. En denk niet dat het te klein is wat je doet. Dus denk niet dat even het bezoekje aan je buurman of je buurvrouw, aan je eenzame buurman of buurvrouw, er niet toe doet. God die geeft iedereen natuurlijke gaven en talenten. Ga doen wat bij jou past. Ga niet zitten bidden voor dingen als je geen bidder bent. Ben je een doener, ga dan iets doen. Dus ga doen wat bij jou past. Vertrouw erop dat God jou zo ook gemaakt heeft. En ga het gewoon doen. En sommige mensen die denken wel langer na. En dat is ook goed. Weet je, dat is misschien ook wel een beetje zo van, ga gewoon kijken wat bij je past. Ga niet te veel naar een ander kijken. Kijk naar jezelf. Vraag het aan God. Doe het klein. Heb je grootste dromen? Nou, begin dan klein, zodat je zeker weet dat je misschien wel bij dat grootste terechtkomt. Ga.
Ja, je zou die stap natuurlijk ook iets makkelijker kunnen maken. Dat je gewoon zegt van, goh, oh, dat vind ik veel te moeilijk. Dat je gewoon zegt, joh, zorg dat je in ieder geval één keer per maand, dat je in ieder geval in beweging gaat komen.
Want als dat voor jou werkt, om zo'n afspraak met jezelf te doen, te maken, dan moet je dat doen. Maar als er iets anders is wat voor je werkt, moet je dat doen. Maak het niet te ingewikkeld. Heb jij toevallig een dikke portemonnee gekregen en vind je het leuk om mensen dus met geld te zegenen? Huppakee, ga doen. Heb je weinig gekregen en wil je dat ook gaan doen? Ga het doen. Maak het niet te ingewikkeld.
Maar niets doen is geen optie.
Niets doen is geen optie. Die luxe hebben we niet.
Nee, helemaal mee eens. Hey Frauke, super bedankt voor je komst.
Heel graag gedaan.
Ik zou eigenlijk aan je willen vragen, zou je voor ons willen bidden?
Ja. Ja, Heere God, we komen bij u. Heer, iedereen heeft zijn rugzak. Heer, en toch mogen we zo vrij bij u aan tafel komen. Heer, en dat is het. We mogen bij u aan tafel komen. U hebt de tafel rijk gedekt. U nodigt ons uit aan uw tafel. En u zegt, hier heb je te eten. Heer, u vult ons met uw liefde. En ja, ik bid dat we niet te bang zullen zijn om dat te ontvangen. Heer, wat u allemaal op uw tafel voor ons hebt voorbereid. Heer, dat we ons ogen open durven te doen. Dat we niet zullen zeggen van, ik ben het niet waard. Of ik kan het eigenlijk niet. En dat we eigenlijk niet naar uw rijk gedekte tafel durven kijken. Heer, of dat het ons niet eens lukt om onze ogen te openen voor de grote en liefdevolle God die u bent. Heer, ik bid dat u onze ogen opent. Heer, ik bid dat we de keuze durven maken ook om onze ogen te openen voor uw liefde en voor uw rijkdom. Heer, en op het moment dat we dan uw liefde en uw rijkdom ervaren, Heer, dat er niks is wat ons meer kan stoppen om door te geven. Heer, het maakt niet uit of het klein is of groot. Heer, bij u zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste. Het maakt allemaal niet uit. U hebt zo'n andere kijk op de zaak dan wij vaak hebben. Heer, en daar dank ik u voor. Heer, ik dank u ervoor dat bij u alles anders werkt dan dat wij soms denken. Heer, en ik dank u ook voor het feit dat u onze ogen op zijn tijd voor een klein dingetje opent. Heer, dat we ergens een stukje kennis van mogen hebben. Dat u ons mee laat kijken over hoe u kijkt naar dingen. Heer, en dat u ons daarin mee wil nemen. Dat u ons aan de hand neemt, terwijl wij denken van, oh, we struikelen aan uw hand. En u zegt, nee, ik heb je aan die hand. Je kan gewoon weer opstaan. Kijk, ik hou je vast. Ja, je struikelt wel, geen probleem, maar ik heb je vast. Net als, ja, ik zelf dat ook met mijn kinderen doe. Als ik ze aan de hand heb en ze struikelen en dan, oh, nee, kom maar. Ja, Heer, zo is het ook met u. U laat zien, zo van, hé, daar gaan we naartoe. We gaan naar u toe. Heer, daar kijken we naar. Heer, we kijken naar u die grote God bent. Heer, en dan gebeurt er van alles om ons heen. En we kunnen andere mensen aan de hand meenemen. Kunnen zeggen, kijk eens wie ik vast heb. Het is mijn God. Het is mijn Vader. Het is die grote, prachtige God. Kijk, zien jullie ook wat ik zie? Heer, dank u wel dat u ons meeneemt. Heer, u almachtige, fantastisch grote God. Ja, daar gaat het om. Onze ogen op u gericht. Heer, en vervolgens naar de ander en die ogen ook wijzen op wie u bent. En daarin kijken wat we kunnen geven. Heer, leid ons. gebruik het werk van onze handen. Heer, vermenigvuldig het. Heer, en vul ons tegelijkertijd keer op keer. Heer, dat we niet van onszelf afhankelijk zijn, maar volledig van u. Heer, ik dank u dat u van ons houdt, dat u van de mensen houdt, dat u van uw kinderen houdt en dat u met ons op weg gaat. Amen.
Dank u wel.